En u moet mij uitleggen waarom die man zo interessant was. Hij was maar journalist, zou je kunnen zeggen. Ja, best wel een beetje een bekende journalist, maar ja, toch.
Maar hij schreef ook boeken.
Ja.
Hij was journalist, maar in zijn tijd, in de jaren 50 en 60, ik denk toch wel een groot journalist, een belangrijk journalist voor het Parool.
Een toen nog hele belangrijke krant, hè? Een grote krant.
Wat toen landelijk, maar vooral ook Amsterdamse krant was. Hoogtijdagen van het Parool, jaren 60, jaren 50 ook trouwens. En hij was reisredacteur van het Parool. Dat wil zeggen, in 1949 ging hij naar Parijs, was correspondent voor de Franse politiek, maar al heel snel sloeg hij zijn vleugels uit en bereisde de hele wereld en schreef daar lange, maar vooral ook boeiende artikelen over. Afrika met name en de Verenigde Staten en Azië.
In een tijdperk dat die verkenners van verre werelddelen nog heel schaars waren in onze media.
Ja. En ook vooral in een tijd dat de meeste mensen nog geen televisie hadden.
Ja.
Dat wordt natuurlijk in de loop van de jaren 60 wat anders. Maar hij bracht met zijn reisreportages
de
rest
thuis
van de wereld thuis bij de Parool-lezers. En dat deed hij op een buitengewoon boeiende wijze. Niet alleen gaf hij informatie van, nou, zo is het daar, maar hij had een manier van schrijven, een human touch. Hij bracht altijd het menselijke element in zijn reportages, waardoor iemand in de Tweede Oosterparkstraat zich als het ware zou kunnen vereenzelvigen betrokken raakte bij een leeftijdgenoot ergens in Kenia, bij wijze van spreken.
En was die Saltas heel bescheiden en gaf hij alleen maar de feiten, of was hij soms ook niet te beroerd om zijn eigen mening daardoor heen te
mixen? Nee, daar was hij inderdaad niet te beroerd voor. Integendeel, hij deed niks liever, want hij had een...
Hij deed niks liever?
Nee, hij deed niks liever. Maar ja, de hoofdredacteuren van het Parool waren het daar niet altijd mee eens. Dus dat zorgde nog wel eens voor
En heel bescheiden toch, is hij dan terug in zijn holletje? Of?
Nee, hij probeerde dat voortdurend opnieuw. Op een gegeven moment was het ook duidelijk, als Tas een verhaal geschreven had, een artikel geschreven had, dan las je vooral ook wat Tas ervan vond. En dat leidde natuurlijk nog wel eens tot conflicten. Hij, in de jaren 50...
Na de oorlog dus, groot journalist bij Parool.
Ja.
Moving reporter.
Ook SDAP, of nee, PvdA, dus sociaaldemocraat. Ja. En dan in de jaren 60, dan taant de belangstelling voor zijn verhalen. Ook door zijn persoonlijkheid, zijn drammerigheid, zijn voortdurend hameren op zaken die hij belangrijk vond. Hij vond zichzelf ook vreselijk goed en belangrijk. Dus als je in Parijs zit en je hebt zo'n opstelling en je komt dan in Amsterdam op de redactie van het Parool, dan werd dat niet altijd even gewaardeerd.
Wist die Tas heel veel mensen te charmeren of vooral ook te irriteren?
In die fase vooral te irriteren.
Dan is hij al iets ouder, hè? Behoort hij ook een beetje tot de verdwijnende generatie, zou je kunnen zeggen, op de arbeidsmarkt althans.
Ja hoor.
En dan raakt Nederland in de ban van, zou je kunnen zeggen, een linkse of een progressieve revolte.
Ja.
En daar was die Tas niet zo enthousiast over. Dat kon weinig bekoren.
Dat was een enorme deceptie voor hem.
Dus een man die ooit heel links begon, maakte mee dat de massa of een deel van de massa erg links werd, maar dat...
Was verkeerd links.
Ook het was verkeerd links?
Ja.
Want, ik dacht dat je maar één soort links hebt.
Nou,
nee?
Oh. Nee, ik geloof het niet. Oh. Laten we het niet te moeilijk maken. De nieuw-linkserij die in de jaren 60 opkwam, en dat was inderdaad die groepering van nieuw-links binnen de Partij van de Arbeid en aanverwante groeperingen, die zich weer baseerden op Karl Marx en Marcuse en dat soort filosofen. Dat was in de ogen van Tas, maar ook in de ogen van Goedhart en van Oorschot, van de Kat, fout socialisme. Want die mensen die wilden ook bijvoorbeeld de DDR erkennen of ontwikkelingsgelden geven aan Vietnam. Dat kon helemaal niet in hun
positie. Goed, Tas fulmineert daartegen, maar toch is zijn rol dan al redelijk uitgespeeld als oude moppenkont.
Ja.
Hij verdwijnt van het toneel.
Grotendeels.
Hij heeft nog een korte tv-carrière, daar gaan we het straks nog over hebben.
Ja.
En Tas overlijdt in 76.
Ja.
En nadien gaan er toch weken, maanden, jaren voorbij dat niemand tegen je over Saltas begint. En in 2015 nee. komt hij met een heel dik boek over Saltas. Waarom?
Ja. Nou, omdat de man dus een buitengewoon fascinerend leven heeft gehad. En omdat hij gedreven was.
Er zijn toch wel meer mensen met gefascineerde levens? Dat rechtvaardigt toch niet een vuistdikke studie?
Ja, maar hij heeft daar natuurlijk wel iets van nagelaten. In zijn geschreven werk, in zijn boeken. Hij heeft iets van 20 boeken gepubliceerd.
Kunt u en samenvatten dat heeft, wat hij heeft nagelaten?
Nou, dat waren, moet ik er wel bij zeggen, voor wat betreft zijn boeken, vrij onleesbare boeken. De meeste waren buitengewoon langdradig en niet erg plezierig leesvoer. Maar zijn journalistieke stukken, die zijn nog steeds buitengewoon leesbaar als je inzicht wil krijgen in wat er in de jaren 50 en 60 in de rest van de wereld speelde. Daarnaast had hij, en dat maakt hem zonder meer extra interessant, had hij hele hechte contacten met Amerikaanse organisaties en mensen die gerelateerd waren aan de CIA. En dat is iets wat je bij Nederlandse journalisten misschien wel vaker ziet, maar nooit.
Nee, doorgaans haten ze de CIA. Dat is iets anders dan contact hebben met de CIA.
Ja. Nou, in die tijd was het niet ongebruikelijk, ook voor Nederlandse journalisten, right, om informatie te verschaffen aan inlichtingendiensten. Just. Laten we het zo omschrijven. En hij, door die contacten, komt er opeens een hele dimensie bij zijn bestaan.
Ja, toch nog, ik blijf nog even kritisch. Hij schreef boeken waarvan u zegt, die waren deels onleesbaar, die waren niet zo goed. Hij heeft krantenstukken geschreven, die het nog steeds doen, maar daar kunnen we geen kennis meer van nemen. Hij heeft internationale contacten, onder andere met de CIA. Dat is het, of is er nog iets anders wat bijzonder maakt?
Nou, hij was natuurlijk een opinieleider.
Aha.
En
Vanders, kunt u kort samenvatten, ja, wat was de quintessens van zijn opinies?
Dat Nederland, of de Nederlandse politiek, zich vooral binnen het westelijke kamp moest blijven. Dat het communisme geen enkele kans mocht krijgen, zeker niet na 1948. En dat qua buitenlandse politiek Nederland zich vooral ook naar Amerika moest richten. En Amerika als leider van die westelijke wereld moest erkennen. En voor de rest, ja, alle mogelijke inspanningen moest doen om die linkse sympathieën, die linkse geluiden de kop in te drukken.
En dat was, kunnen we achteraf zeggen, ten tijde van de Koude Oorlog,
geef
naïeve en foute opstelling?
Nee. Alright. Tenminste, in zijn perceptie niet. Nee.
En in uw perceptie dan wel?
Ik vond hem wat dat betreft veel te rechtlijnig.